Ik wil met u vandaag een gedeelte behandelen uit Handelingen, hoofdstuk 16. In de meeste Bijbel staat er Handelingen der Apostelen, maar ja, ik weet niet waarom ze dat erboven hebben gezet, want als ik dat lees, dan zie ik de handelingen van God in het leven van de apostelen in deze wereld. Want het is God die is aan het werk. En als we zo het boek Handelingen ook lezen, dan gaat de Handelingen, die gaat de Heere alleen maar verheerlijken en groot maken. En ze allemaal laten zien, maar ook de wetenschap, hij verliest niks uit het oog. Dat hebben we ook gezongen. Hij ziet alles, hij weet alles, hij doorgrondt alles. En als je dan een keuze moet maken voor de toekomst, dan mag je weten, de Heer weet het, hij kent jouw weg. En als we dan het verlangen hebben om hem te volgen, naar hem te luisteren, dan gaat hij ook zegenen in die weg. En dan kan die weg zelfs heel anders gaan dan je verwacht hebt. We hebben dat meerdere keren zelf meegemaakt. Maar God is aanwezig. Dat is zo mooi. Handelingen 16. Als u dat gevonden hebt, lezen we vanaf vers 14. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op datzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun vele slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voet vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zij zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. En Paulus riep echter met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heere tot hem en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijk uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan en hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten, de rechtsdienaars en zeiden, laat die mensen los. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. En dan zegt Paulus, die zei tegen hen, ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En de rechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En ze kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeladen gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit tot zover. Laten we er een zegen over vragen. Vader, dank u wel dat we een gedeelte mochten lezen wat werkelijk heeft plaatsgevonden in uw heilsgeschiedenis. Heere, wonderlijk hoe alles is gebeurd. Maar we weten, Heere, dat u dat heeft gebruikt om uw naam te verheerlijken, om mensen tot geloof en bekering te brengen. Vader, hier zien we uw hand in. Maar we bidden ook, Heere, dat we ook enkele lessen voor onszelf, voor de dag van vandaag hieruit mogen halen. En dat bidden we uit genade. Amen. Amen. Nou, zoals ik al zei, Handelingen is natuurlijk de handelingen van de Heere God in het leven van zijn volgelingen, zijn dienaren. En Handelingen is natuurlijk ook zien hoe vanuit Jeruzalem, vanuit het Joodse volk, het evangelie de wereld ingaat. En Paulus heeft zijn eerste zendingsreis achter de rug, die heel veel verwarring bracht, omdat zoveel heidenen tot geloof kwamen en de Joden niet wisten, wat moeten we daarmee? En dan lezen we dan in hoofdstuk 15 dat Paulus, die komt terug in Jeruzalem en dan vindt dat hele gesprek plaats van hoe is dat nou en hoe zit het nou, zijn ze echt tot geloof gekomen? En dan lezen we dat uiteindelijk wordt dat toch geaccepteerd door de Joden, maar ze geven twee dingen mee, dat ze moeten zich onthouden van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. En als ze deze dingen houden, dan zullen ze juist handelen. Maar het werd wel geaccepteerd. Heidenen was ook het geloof, de genade van God ten deel gevallen. Paulus en Barnabas, die blijven nog een poos. En Paulus, die kan niet stilzitten. En die krijgt het verlangen om terug te gaan, gemeentes op te zoeken, broeders en zusters op te zoeken. Maar er komt een conflict tussen Paulus en Barnabas. Paulus wil Marcus niet meer mee. Marcus die heeft andere gedachten, heeft niet gehandeld zoals Paulus gehoopt had. En dan kunnen we zien dat Paulus toch ook best wel een eigenwijze man was. Van als het niet zo gaat, nou dan hoef ik je niet mee, zo moet het gaan. En anders blijf je maar achter. En wat gebeurt er? Paulus en Barnabas die scheiden zich van elkaar. Barnabas gaat met Marcus, maar Paulus gaat met Silas verder. En die gaan op reis. En we noemen dat de tweede zendingsreis van Paulus. En hij komt dan in Derbe aan, in Lystra, ontmoet daar Timotheus. Dus daar beginnen we Timotheus te leren kennen. En die wil die ook meenemen. En die neemt hij ook mee. En dan kunnen we ook laten zien in de brief aan Timotheus wat een geweldige relatie daar is ontstaan tussen een geestelijke vader en een geestelijke zoon. Dat is prachtig, hè? Ik hoop dat hier ook geestelijke vaders en geestelijke zonen, geestelijke moeders en geestelijke dochters zijn. Die met elkaar op weg gaan. Elkaar weten te bemoedigen en op te bouwen. En dan gaan ze op weg. En dan zie je dat God aan het werk is. Paulus krijgt verschillende keren ergens naartoe te gaan. Maar door de Heilige Geest wordt hij verhinderd om in Azië te komen. In Azië. En de tweede keer wilde hij naar Bithynië reizen, maar de geest liet dat ook weer niet toe. Dan zou je haast denken, hoe kan dat nou? Je hebt toch een verlangen om het evangelie te brengen? Ja, maar het is niet volgens Gods plan. Het is niet volgens Gods plan. En ik moet toegeven, ik moet dat ook zelf steeds weer leren. Wandel ik nou in mijn plan of wandel ik in Gods plan? Wat is zijn doel met mijn leven? En dan is het soms zoeken en ontdekken en gaandeweg te ontdekken van, ja, dit is zijn plan voor mijn leven en dat te accepteren. Want de Heere wilde Paulus naar Macedonië hebben. Hij wilde hem een andere kant op hebben. En door een visioen weet Paulus dat ook. En dan voert hij weg en dan komt hij daar aan in waar die vrouw dan woont, Lydia. En daar vindt hij haar op een plek waar gebeden wordt. Het is prachtig om dat te zien. En dan komt hij daar en dan zien we dat hij daar gaat spreken. En die vrouwen die luisterden haar, maar speciaal wordt daar Lydia uitgehaald. En dan staat er en de Heere opende haar hart. Ik vind dat zo mooi. Sommige evangelische die schakelen God uit en die zeggen, ja, maar jij moet het doen. Dat gaat niet. Het is God en wij, dat werkt samen. En waar dat zich nou ontmoet, op welk punt, ik vind dat altijd zo moeilijk te verklaren, om daar een theologische onderbouwing voor te geven. Want zoals wij hier zitten met elkaar, zijn we allemaal zo verschillend tot geloof gekomen. Dat is niet via het 5-stappenplan van Billy Graham, of het 7-stappenplan van die, of het 10-stappenplan van die. Als je dit doet, dat doet, zo doet, en dan kom je tot geloof. Wij getuigen hier allemaal van een wijze hoe we tot geloof zijn gekomen. En waar kwam dan dat moment dat een ieder van ons besefte, ik ben een zondaar en ik heb de genade, het volbrachte werk van de Heer Jezus nodig om vergeving van zonde te ontvangen, om verzoend te worden met God en daardoor een kind van God te worden. Als het een 5-stappenplan zou zijn, dan zou dat allemaal hetzelfde. Maar het is de Heer die soms in ons bewustzijn al lang al aan het werk is. Ik weet nog dat mijn vrouw dat zei, ik was zo anti het geloof. En toen zei ze, dat dacht je. Maar ik zag de geest van God in jou werken. God was al met mij bezig. God is met de mens bezig. Waarom? Omdat 2 Timotheus zegt dat God niet wil dat mensen verloren gaan, doch tot erkentenis der waarheid komen. God werkt. En natuurlijk komt er een moment dat je reageert op wat God laat zien of openbaart. En dan heb je nog steeds de keuze om te zeggen, ja, wacht even. Ik leid liever mijn eigen leven. En dan kunnen we zelfs als kinderen Gods, kunnen we zeggen, goed, ik ben behouden, maar ik wil toch mijn eigen leven leven. Die vrijheid hebben we. We hebben een wil gekregen. We zijn geen robots. Maar zij komt tot geloof en ze wordt gedoopt. En ze heeft zo'n verlangen. Ze drongen zelfs op aan dat Paulus en Silas en de anderen die erbij waren bij hun, bij haar zouden blijven. En dat hebben ze dan ook waarschijnlijk gedaan. En dan in vers 16. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen. Dat is die plek waar Paulus haar ontmoette. Ze gingen daarop aan. En daar liepen ze naartoe. En wat gebeurt er? Een zekere slavin die een waarzeggende geest had, hun tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters vele inkomsten en waarzeggen, met waarzeggen. Ze liep voortdurend achter Paulus en ons aan en riep voortdurend. En moet eens horen wat die geest zegt. Die slavin. Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Wauw, dat is nog eens bemoedigend. Dat is nog een ondersteuning in je evangelisatieactie. Wie heeft dat meegemaakt als je gaat evangeliseren? Tenminste, als er mensen zijn die gaan evangeliseren. En je staat op een plein, op een markt. En er komt iemand en die zegt, kijk die jongen, kijk die vrouw hier, kijk die mensen hier. Dat zijn dienaars van de Allerhoogste. En zij hebben een boodschap die leidt tot zaligheid. Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Meestal het tegendeel. Dat ze zeggen, joh, sta je hier te doen, ben je niet wijs. Ga ergens anders staan of je wordt weggestuurd door winkeliers of wat dan ook. Maar je zou hier haast zeggen, wat een bemoediging. Paulus, die zit goed en de Heer die ondersteunt het. En er bleef dagen doorgaan. Maar wat gebeurt hier? Moet eens kijken. Dat deed zij vele dagen aan, maar Paulus die zich daaraan ergerde. Dan zou je denken, Paulus, hoe kan dat nou? Ze zeggen toch niks verkeerd? Of is dat verkeerd wat ze zeggen? Dienaren van de Allerhoogste. Een boodschap, staat er, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Daar is toch niks verkeerds aan? Maar wat doet Paulus hier? Waarom ergerde hij zich aan? Hij keert zich om en hij zei tegen wie? Tegen de geest. Er was een waarzeggende geest in deze vrouw. Lieve broeders en zusters, de boodschap klonk wel heel mooi, maar de geest achter die boodschap was niet goed. We zien dat bijvoorbeeld bij de muur die herbouwd wordt in Nehemia, Ezra en Nehemia. En dan komen er ook die drie helpers. Zullen wij samenwerken? Zullen wij helpen? En het lukt niet van buitenaf, dan proberen ze het van binnenuit. En het klonk allemaal zo vredelievend. En dat zien we ook, zullen we samenwerken? Zullen we ecumenisch bezig zijn? En de geest klinkt zo mooi. Maar waar het werkelijk om gaat is, doe maar rustig aan. En de dingen die je gelooft, leg dat nou maar neer. Laten we nou maar gewoon met elkaar optrekken. Doe niet zo fundamentalistisch, doe niet zo bijbels, maar laten we ecumenisch verder gaan. Wat voor geest zit er achter? En hier zien we dat Paulus onderscheidde de geest achter de boodschap. En in de tijd waarin wij leven, waar zoveel wordt geschreven over het evangelie, er zijn meer boeken over de Bijbel dan de Bijbel zelf. Dan worden er gelukkig wel meer Bijbels verkocht dan die boeken die erover geschreven worden. Maar er zijn zo gigantisch veel boeken dat je soms niet meer weet wat je moet kiezen. Maar welke geest zit erachter? Welke geest zit erachter? Ik merk zoveel mensen over een Bijbelstudie en dan gaan ze eerst Google, want dat is natuurlijk het wondermiddel, en ze typen in het thema en die zegt dit en die zegt dat. Maar welke geest zit er achter die boodschap die verschijnt, achter die informatie? Zo belangrijk. En in de schrift zit de geest van God. Daar ben ik zo van overtuigd. Een geopend woord verspreidt licht. En als je biddend en op je knieën vraagt, Heer, openbaar uw woord aan mijn hart, aan mijn gedachten. Laat uw geest vanuit uw woord werken. Dan gaat de geest van God gaat werken en dat woord van God openvouwen. En Paulus keerde zich om en hij zegt, moet u nagaan, want dit laat zien dat het geen goede geest was. Ik gebied u in wiens naam? In de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. Nou, als het de Heilige Geest was, dan zou de Heere Jezus zijn eigen geest weg moeten drijven. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus het was een verkeerde geest. En in de naam van de Heere Jezus moest dat weg en die ging eruit. En dan zou je denken, hè, dan komt de rust voor de boodschap. Maar de duivel zit niet stil. De duivel zit niet stil. Want wat gebeurt er? Toen dat gebeurde, toen zagen de meesters dat de hoop op hun inkomsten verdwenen was. Zij grepen zij Paulus en Silas, sleurden hem mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En hier komt de tactiek van degene die het christendom haten. Degene die tegen het evangelie zijn. Wat doen ze hier? Ze nemen hun mee en wat zeggen ze? Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En dat was een leugen. Ze waren wel Joden, dat is waar, maar ze verstoorden niet de orde van de dag. Ze verstoorden hun inkomsten. En tot de dag van vandaag zien we die tactiek tegen het christendom. Ik las van de week een artikel over een voorganger in Amerika, Jeremiah Sossau, zoiets heet hij. Hij heeft een grote gemeente en in zijn gemeente waren ontzettend veel jongeren. Jeugd die opgroeien in deze wereld. En deze jongeren begonnen moeite te krijgen met de hele discussies over het gender, over homoseksualiteit. Is dat nou wel bijbels, niet? Hoe zit dat nou in elkaar? En hij besloot, ik moet daar vanuit het woord van God, moet ik onderwijs daarover gaan geven. Ik moet dat niet negeren, dat is iets wat leeft. En hij is een avond gaan beleggen en heeft zich goed voorbereid. En vanuit de schrift heeft hij laten zien dat we als man of vrouw geboren worden. En het geweldige van het huwelijk. En dat de Heere de seksuele relatie tussen het huwelijk heeft gegeven. Nu wordt hij beschuldigd, moet u nagaan, hij helpt jongeren het te verstaan. En nu is er een aanklacht tegen hem ingediend dat hij op een dringende bekeringswijze jongeren wil dwingen heteroseksuelen te zijn. Dat is een leugen. Dat is nooit zijn intentie geweest. Zijn intentie is het woord van God te laten zien wie je bent in zijn schepping. En wat het plan van God is met je leven. Maar valse getuigen, valse aanvallen. En het wordt volledig gesteund door rechten van de mens en discriminatie. Want de hele wereld mag zeggen wat ze willen, behalve als een christen zijn mond open doet. Dan krijg je gelijk al die stempels op je. Dan ben je een fundamentalist, je bent een homofobiest. En alle isten die ze kunnen verzinnen, die zetten ze op je. En dat gebeurt hier. Want zij verkondigen gewoontes die wij niet mogen aannemen. Ze verkondigden een evangelie. En die menigte die komt dan bijeen en ze worden gestraft. Ze worden in de gevangenis gegooid en wel heel zorgvuldig. En dat is zo bijzonder dat we dan zien, ze worden in de binnenste kerken geworpen en ze zetten hun voeten vast waar? In het blok. Vaak zien we mensen met een ketting en een kogel. Nou ja, dan kan je nog misschien, als je een beetje sterk bent, die kogel meeslepen. Maar als je met je voeten in het blok zit, heeft u wel eens met uw voeten in een blok gezeten? Als je Engeland naar die kastelen gaat en zo, dan heb je af en toe zo'n blok en dan kun je daar gaan zitten voor foto's. Maar als ze hem dicht doen, je kunt echt geen kant meer op. Echt niet. Je kunt zelfs niet meer draaien. Je zit vast. En hier zitten zij in het blok. En dat trof me zo. Ze zitten in het blok vanwege het evangelie. Het evangelie hebben ze verkondigd en wat was het resultaat? Ze zaten in een blok. Nou, dan denk je toch, wat nu? Nou, precies wat hun deden. Want heeft u ook wel eens het gevoel dat u in het blok zit? Dat u ook niet meer weet, welke kant moet ik hiermee op? Dan leren we hier een enorme les van Paulus en Silas. Wat hadden die een vertrouwen op God. Zittend in een blok, wat gaan ze doen? Ze baden en zongen lofzangen. Ze zongen lofzangen, baden en zingen. Prachtig om dat te zien. Hoe? Met de benen in een blok. De duivel kan ons in een blok zetten, maar de ziel en de geest kan hij nooit binden. Want die behoort aan Christus toe. En dat is zo rijk om dat te weten. Ja, ik kan in een blok komen te zitten. Ik kan vast te komen zitten. En de Heere zegt ook, weet je, maak je niet druk om je lichaam, maar maak je druk om je geest. En als je geest behoort tot God en je bent een christen en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan is dat niet te binden. Daar ben je vrij in. Je lichaam mag dan in een blok zitten, maar wat er in hun zat, dat was niet te remmen, want ze baden en ze zongen. En wat gebeurt er? En hier zien we niet dat een handeling van Paulus en Silas. We zien handelingen van God, want het is de Heere die die vreugde en zekerheid in hun hart geeft. Het is de relatie met hem. Maar dan gaat God aan het werk. En er vond een aardbeving plaats Nou, u weet wat aardbevingen doen. Zelfs een kleintje in Groningen van 2.1, weet ik het. En alle scheur en alle zorg. Nou, grote aardbevingen, paniek. Hier vindt een aardbeving plaats. De fundamenten van de gevangenis bewegen. Alle deuren gingen open, dus niet alleen van Paulus en Silas. En de boeien van alle raakten los. Wauw. Daar heb ik nog nooit mee over gehoord. Een aardbeving brengt vernietiging. Maar hoe kan nou een aardbeving boeien losmaken? Hoe kan een aardbeving nou handboeien losbreken? Hoe kan een aardbeving een blok open doen gaan? Die zitten op slot. Deuren zitten op slot. De deuren gingen, die verbraken niet, die gingen open. Het was gewoon God aan het werk. Nou, gewoon, heel bijzonder. God aan het werk. En alles ging open. En de cipier die wakker geworden was, die zag dat de deuren open waren. En die denkt, dit kost me mijn leven. Dit kost me mijn leven. Want zo ging dat ook. Als je je werk niet goed deed, dan ben je onthoofd. Of je werd gewoon opgehangen, of wat dan ook. Het kost me mijn leven. Dus het is beter dat ik dat zelf doe, dan dat ik op een pijnlijke moment het over me heen komt. En dan is het hier Paulus. Ik vind dat is het hart van het evangelie. Genade voor degene die je voeten in het blok hebben gezet. En Paulus die zegt tegen hem, doe uzelf geen kwaad. Want wij zijn allemaal hier. Wacht even. Dit is toch een gevangenis? Een gevangenis waar de deuren open ging. Hoe kan dat nou dat er allemaal nog zijn? Een gevangene heeft toch altijd één verlangen? Zo snel mogelijk eruit te zien te komen? Of niet? Heeft iemand hier gezeten? Ja, u lacht, ik heb in Vught gezeten. Maar we hadden altijd plannetjes en ideetjes. Zou hier kunnen ontsnappen? Een gevangene wil ontsnappen, die wil eruit. En hier de Heere opent deuren en iedereen blijft zitten. Er klopt hier iets niet. Nou, er klopt wel wat. Want God had een hoger doel. God wilde zijn dienaren vrijzetten, maar hij had een zoekende cipier gevonden. Een cipier die waarschijnlijk al worstelde in zijn leven. En die komt hier bij Paulus. Die heeft Paulus horen zingen. Die heeft iets van die verkondiging meegemaakt. Hij heeft die liederen die zijn gaan werken in zijn hart. Met andere woorden, de Heere God is dat gaan uitwerken in zijn leven. En dan, want zijn vraag is niet van hoe ontkom ik de straf van mijn keizer, van mijn meester. Zijn vraag is, hoe, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat vraag je niet als je daar niet naar op zoek bent. Deze cipier was op zoek naar de zaligheid die de wereld overkoepelde, die veel groter was. En hij krijgt de antwoord. En ze zeiden, en dit is het evangelie, geloof. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. U zult behouden worden. U zult vergeving van zonde ontvangen. En God zal zich met u verzoenen. Dat zijn Bijbelse waarheden. Wij dan door het geloof zijn gerechtvaardigd en hebben vrede met God. Dat is een Bijbelse waarheid. Dat moet je niet alleen maar voelen. Dat moet je eerst geloven en aanvaarden. En dan ga je het laten, ga je het ook ervaren. En dan ga je het bemerken. Ik ben gerechtvaardigd en ik heb vrede met God. En dan zie je die verandering. Hij haalt ze in huis, ze worden gedoopt en hij dekt de tafel voor ze. En zo gaat het verhaal verder. Bijzonder hier in dit verhaal is ook, of in deze geschiedenis, is dat als op een gegeven moment die magistraten Paulus vrij willen laten, dan zegt Paulus niet, of zegt Paulus, ja wacht even, dat gaat zomaar niet, wij zijn Romeinen. Waarom zei Paulus dat niet in het begin? toen ze hem voor de magistraten sleepte. Voordat hij de stokslagen kreeg, voordat hij de kerk erin ging, voordat hij zijn voet in een blok moest zetten. Waarom zei hij toen niet? Ja, wacht even, wij zijn Romeinen. Dan had dat nooit gebeurd. Weet u waarom? Omdat God het hem niet toeliet. Hij moest het op dat moment niet zeggen, want God had een hoger plan. God had een ander plan. En hij gebruikte Paulus en Silas en hij liet ze in een blok zetten vanwege het evangelie, opdat dat woord verbreid zou worden. Gods plan, Gods werkwijze is altijd zo anders dan de onze. Dat is zo anders als de onze. En dat is zo geweldig als je daar met elkaar in gesprek bent en in elkaars leven Gods werkwijze mag gaan ontdekken en mag zien. En dan ga je met elkaar, ga je hem groot maken en dan ga je hem danken voor zijn werk. En dat geeft ook een vertrouwen om met God ook verder te gaan. Vanwege het evangelie in een blok. En daar komen onze gezegden en uitdrukkingen vandaan, hè? Van dit blok. We hebben de uitdrukking een blok aan iemands been. Met andere woorden, het is een hinder. Het is een blok aan mijn been. Het hindert mij, ik kom er niet vanaf. Ander is iemand voor het blok zetten. Dat kent u wel, hè? Iemand dwingen om een keus te maken. Daar sta je, ik word voor een blok gezet. Wat moet ik nu? Een ander minder bekende is als een blok voor iemand vallen. Nou ja, dat deed ik toen ik Nel zag voor het eerst. En reken maar eens 2 meter valt, dat het echt een blok was wat neerviel. Een blok. Maar weet u, dit is heel mooi als je vanwege het evangelie een blok aan je been krijgt. Maar wat mij de laatste tijd zo diep raakt en wat me heel verdrietig maakt, is dat ik merk in Nederland, en in België kom ik ook regelmatig, dat je merkt dat onder broeders en zusters het woord van God een blok aan het been begint te worden. Als je vanwege het evangelie een blok aan je been krijgt, dan gaat God er grote dingen mee doen. Maar het is heel triest dat voor sommigen, en het aantal lijkt wel toe te nemen, dat dit rijke woord van God een blok aan het been begint te worden. En dat merk je in pastorale gesprekken. Dat merk je, Nel en ik begeleiden 4 jonge echtparen. Gisteren ben ik er nog geweest alleen. Maar 4 echtparen, 4 jonggetrouwde stellen met kinderen, Die vastlopen in hun huwelijk. We zijn met z'n allen 4 bezig, zijn ook vrienden van elkaar. En we zijn kijken naar de Bijbelse principes. Hoe communiceer je met elkaar? Hoe voed je je kinderen op? Allemaal vragen. En dan merk je die strijd, dat als je dat woord opent en Gods bedoelingen zegt, dat het soms als een blok aan hun been wordt. Ja maar. Maar wij leven toch nu. En dit en dat, allerlei excuses. En het is zo triest als dat woord van God een blok aan het been gaat worden. En ook binnen kerkraden. Ik ben geabonneerd op De Waarheidsvriend, dat is een weekblad van de Reformatorische Bond. En er was een artikel dat ging over, moeten we nou homoseksuele echtparen inzegenen of niet? En toen schreef iemand er iets over en die zegt, het woord van God is tijdens de discussie niet opengegaan. Wauw. En hij schreef die woorden, en dat bracht me tot dit. Is de Bijbel een blok aan ons been geworden? Dan noem je 1 ding, homoseksualiteit. Bij jongeren, samenwonen. Als je dan met de Bijbel komt, wordt het een blok aan het been. Als we over de rijkdom van het huwelijk tussen man en vrouw gaan praten, dan wordt het blok aan een been. Als het over scheiding gaat, dan wordt de Bijbel een blok aan een been. En ik weet, er zijn soms omstandigheden dan zou je zeggen, waarom ben je niet eerder bij elkaar weggegaan? Maar toch, wat zegt het woord, wat leert het woord? Zoveel dingen van het woord van God, de opvoeding, wordt de Bijbel een blok aan het been. Het gebruik van alcohol, ja, we zijn toch vrij in Christus. Ja, maar dat betekent niet dat je elke avond een fles wijn moet leegdrinken. Dat is een verkeerde wijze van vrijheid. Wordt de Bijbel een blok aan het been? Als het gaat om pornografie, wat gekeken wordt, wat door christenen gekeken wordt. En als je dan met het woord komt over reinheid en heiligheid en zuiverheid. Ja, maar dan wordt die Bijbel een blok aan het been. Als het gaat over gehoorzaamheid, als het gaat over gezag, als het gaat over oudsten in de gemeente, als het gaat over de positie van de vrouw, als het gaat over gij geheel anders, gij hebt toch Christus leren kennen. Lieve broeders en zusters, ik merk het in mijn bediening, want voor velen wordt dit een blok aan het been. En dan denk ik, hoe kan dat dan? Beseffen we nog wat we hier hebben? Zeggen, ja, is de Bijbel. Ja, we hebben ook de Telegraaf. Of we hebben ook de Volkskrant. Of het Reformatorisch. Nee, dit is de Bijbel. Het is de Bijbel. En de meesten onder u, denk ik wel, die hebben ook echt hun eigen Bijbeltje, hè? Dat is mijn Bijbeltje. Ik ben met een nieuwe begonnen, want die andere, ik ging meer de aantekeningen lezen dan het woord zelf. Ik denk, daar ga ik mee stoppen. Ik heb een nieuwe gekocht en ik ga er niks meer bij schrijven. Ik wil alleen dat woord lezen. Maar het was zelfs zo erg dat in mijn eigen Bijbeltje kon ik zo alles vinden. Want ik wist, dat staat linksbovenin, daar staat rechts onderaan. Daar heb ik nog eens wat bijgeschreven. En in mijn vrouw's Bijbel moet ik altijd zoeken. Dus je Bijbeltje, dat is je relatie met God. En ik wil u oproepen om weer een warm hart. En velen onder u zullen dat hier hebben. Maar houd dat hart warm voor het woord van God. Weet u, ik ben zo onder de indruk, elke keer weer, hoe David zijn liefde voor God en het liefde voor zijn woord steeds uitdrukt door de psalmen heen. En dan denk ik, David, die had maar zo weinig. Maar wat hij had, dat was voor hem zo kostbaar, zo rijk, dat beïnvloedde zijn leven. Ja, hij zondigde. En dan weten we hem allemaal op te pakken. Maar laten we de spiegel maar voorhouden en zeggen, ja, maar jij ook. Ik ook. Ik zondig ook. Maar wat doet het woord? Moet eens kijken wat in Psalm 19. Psalm 19. Vind ik al zo heerlijk om die verzen te lezen. Dan zegt hij, de wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert, andere vertaling zegt, zij verkwikt de ziel. Weet je, als u verkwikking zoekt in het leven, dan hoef u geen evenementen op te zoeken. Dan hoeft u geen pep talks op te zoeken. Dan moet u uw woord gaan openen. Want het woord verkwikt de ziel. Het bekeert de ziel. En als er staat bekeert de ziel, het brengt je altijd terug bij God. De getuigenissen van de Heere is betrouwbaar. Dit is een betrouwbaar woord. Want God is trouw. En er staat in de Bijbel dat hij niet liegt. Zo heerlijk om dat te weten. Als God niet liegt, dan kun je het ook geloven. Of je het begrijpt, dat is twee. Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Maar ik geloof alles wat erin staat. Ik geloof het. En dan zegt hij, zij geeft wie? De eenvoudige wijsheid. Nou, daar hoor ik onder. Misschien heb ik het een keer verteld. Ik heb, de 16e ben ik van school afgegaan met LTS. Dat is zo laag, dat bestaat geloof ik niet eens meer. Dat was alles. En hij geeft de eenvoudige inzicht. Je hoeft geen theoloog te zijn. Een kind van God. Die een open hart heeft. En een open geest. Die gaat hij onderwijzen. En dan geeft hij de eenvoudige inzicht. De bevelen van de Heere zijn recht. Ze verblijden het hart. Wanneer bent u voor het laatst bemoedigd en verblijd door het woord van God? Moet u nu heel lang terugdenken. Even denken hoor, wanneer was dat ook alweer? Maar worden we nog verblijd door het woord van God? Of is het woord van God een soort opdracht geworden? Dat is iets wat je moet doen. Want stel je voor als je geen stille tijd houdt. Zijn we soms evangelische goed in, hè? En dan zeggen we ook nog dan, hé, wel kans dat er iets gebeurt deze dag. Nou, als je zo God moet dienen. God vraagt helemaal niet of je verplicht stille tijd gaat houden. Hij vraagt of je hem opzoekt. Want God zoekt ook jou. En dan zegt hij hier, ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver en het verlicht je ogen. Het geeft je inzicht. En dat is zo geweldig hoe God werkt. Wat we zien allemaal in de wereld, daar zou je door verward kunnen raken. Maar als je teruggaat naar het woord, en er staat op Psalm 119, een geopend woord verspreidt licht. En hier staat het, het geeft ook licht. Het verlicht je ogen, de ogen van je geest, de ogen van je hart. En je krijgt vreugde, je krijgt blijdschap, je krijgt dankbaarheid, je krijgt een lofzang in je hart, omdat God tot je spreekt. Vers 10, de vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. Van ongelovigen kan ik het begrijpen dat ze hier niks van willen weten. Maar dat een gelovige hiermee worstelt. Dan heb je niet door wat je in je handen hebt. Wat God ons gegeven heeft. En hoe je er ook over denkt, dit woord blijft eeuwig. Je komt er niet omheen. Het blijft staan. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar de Heer Jezus zegt, van dit zal geen komma, geen punt, geen uitroepteken, geen woord voorbij gaan. Hij is het woord. Prachtig om dat te zien. Nou, we kunnen naar Psalm 119 doorgaan. Psalm 119, een prachtige psalm. Die zou je nou eens eigenlijk uit je hoofd moeten leren. Ja, dan zou ik het ook moeten doen, hè. Maar steeds weer verwijst David naar de rijkdom van het psalm. We zullen een paar versen lezen. Een paar versen. Vers 15. Want daar gaat de hele psalm over de vreugde van Gods wet. Maar dan zegt hij, ik overdenk uw bevelen en heb ogen voor uw paden. Ik verblijd me in uw verordening. Uw woord vergeet ik niet. Snap je waar het hier om gaat? Het gaat over David en Gods woord. David en Gods inzettingen. David en Gods getuigenis. David en Gods woord. En hij zegt, dat hou ik vast. Daar hou ik vast. Daar wil ik vanuit gaan leven en ook leren leven. In vers 33, daar zegt hij dit. Heere, leer mij de weg van uw verordeningen. En ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Opnieuw zegt hij, leer mij uw verordeningen. Leer mij uw gedachten. Leer mij uw manier van leven, van denken, van handelen. En dan zegt hij er ook, dan zal ik die in acht nemen. Met andere woorden, ik ga er ook wat mee doen. Het woord van God laten uitwerken in je leven. En zo gaat het maar door, gaat het maar door. Mag ik afsluiten met 2 Timotheus 2 vers 16, of 3 vers 16. U kent Johannes 3 vers 16. En dan moeten we eigenlijk 2 Timotheus 3 vers 16 aan vastkoppelen. En dat zegt zo mooi. Heel de schrift is door God ingegeven. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig. Het is niet voor tijdverdrijf. Het woord van God is nuttig. God heeft een doel met dit woord. En het is nuttig om daarmee, niet met ik vind, maar het woord van God leert ons. Dat is gezaghebbend. Niet onze mening over het woord is gezaghebbend, maar het woord van God zelf. Want Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods. Tot behoud van een ieder die dat gelooft. Paulus beseft, het is een kracht van God. Daar hoef ik geen kracht aan te verlenen. Dat moet ik verkondigen en dan is God het zelf die de kracht aan gaat verlenen. En hier zegt hij, het is nuttig om daarmee wat te doen. Wat mogen wij met dit woord doen? Te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat is een taak hoor. Een hele taak. Iemand tot geloof leiden, dat is één. Dat is al een heel werk. Maar iemand dan nog een discipel van de Heer Jezus maken. Een volgeling van de Heer Jezus. Dat is ook een hele taak. Daar heb je geduld erbij nodig. Daar heb je langmoedigheid nodig. Daar heb je liefde bij nodig. Een discipelen maken van de Heer Jezus Christus. We zijn al blij als we een volle zaal hebben. Met mensen die op zondag in de gemeente zijn. Maar zijn het ook discipelen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag? Dat is de taak van de gemeente, om discipelen te maken. En dan zegt hij, dat doe je door te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid. En moet eens kijken wat God hiermee voor ogen heeft. Dan zegt hij, opdat de mens, u en ik, die God toebehoort. Dan hoop ik nog steeds dat u onder die u en ik behoort. Dat u God toebehoort. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, God heeft een doel met uw leven. Hij wil u toerusten voor een werk wat hij van tevoren voorbereid heeft. Efezebrief. Wandel dan op de weg die hij heeft voorbereid. Die kun je alleen ontdekken als je met hem wandelt. Als je hem opzoekt. En dan gaat hij je door de geest leiden op de weg. En weet u, als je dat doet, dan is het niet altijd even makkelijk. Maar dit wordt nooit een blok aan je been. Dit wordt je reisgids. Dit wordt je handleiding voor je leven. En als het bij sommigen toch gevoelsmatig een blok aan het been is, of een blok aan het been begint te worden, dan wil ik u zo bidden en zo smeken dat u zegt, vandaag Heer, ik beleid dat. Op veel terreinen van mijn leven begint dit een blok aan mijn been te worden. Wilt u het mij vergeven? Wilt u mij door gebed en lofzang, net als bij Paulus en Silas, dat blok wegnemen? Heer, ik wil in de vrijheid staan met u. Ik wil hiervan leren genieten. Ik verlang ernaar dat u mij leidt. Ik verlang ernaar dat dat woord tot mij spreekt. Dat dat woord mijn hart verblijdt. Dat dat woord mij beschermt voor verkeerde keuzes. En dat uw woord de waarheid mij gaat beheersen als het ware. En mij verblijden. Och broeders en zusters, laat het alsjeblieft geen blok aan uw been worden. En als het evangelie, vanwege het evangelie, u een blok aan uw been krijgt en u komt ergens in de gevangenis vanwege het evangelie, dan gaat u bidden en zingen, zodat uw medegevangenen meeluisteren en horen wie God is. Zullen we hem verdanken voor deze morgen. Vader, we komen u hartelijk danken, Heere, dat het boek Handelingen, zoals wij dat kennen, Heere, vertelt van uw geschiedenis, van uw leiding door levens. Heren, en de mensheid ken uw dienaren opsluiten, hun voeten in een blok zetten. Heren, maar u bent niet te stoppen. Want u, Heer Jezus, heeft gezegd, en ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen het niet kunnen overweldigen, niet kunnen stoppen. En dat zien we ook in de hele geschiedenis, Heren. En ook de tijd waarin wij leven, waar de kerkverlating toeneemt. Heren, waar een soort vrijheid ook binnen het evangelie moet zijn. Heren, waar voor sommigen zelfs uw woord een blok aan het been is geworden, omdat het ze volgens hun zeggen belemmert in hun vrije keuzes. O Heere God, dan bid ik zo dat u door uw geest een honger naar uw woord in een ieders hart legt. Een verlangen om dat woord te overdenken, te lezen. Niet als een plicht, maar uit een verlangen om u beter te leren kennen. Heer, om u te zoeken en daardoor door u ook steeds weer gevonden te worden. En dat u ons dan leidt met de waarheid vanuit de schrift. Op alle terreinen van ons leven. Heren, in ons persoonlijk leven, in onze huwelijken, in ons alleen zijn. Heren, in de opvoeding, als oom en opa voor kleinkinderen. Als broeders en zusters in de gemeente. Heren, dat uw woord centraal mag blijven zijn. Heren, laat het alsjeblieft nooit een blok aan ons been worden. Maar laat het ons elke keer verheugen. En net als David zeggen, Heren, leer mij, toets mij, onderwijs mij. Heren, ga zo uw gang met een ieder van ons. Dank u wel dat we in vrijheid nog steeds zo mogen samenkomen. Maar we weten, Heren, dat ook hier die vrijheid langzaam maar zeker afgenomen gaat worden. Dat je als kerk, als christen, voorzichtig moet zijn wat je zegt, wat je spreekt. O Heren, laat ons nooit belemmerd zijn om de waarheid te verkondigen. Heren, al moet het evangelie ons brengen in een blok, dan willen we toch het evangelie brengen. Want dat is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Wilt u ons daar zo mee zegenen? Heren, niet alleen vandaag, maar ons hele leven. Dank u wel dat we ook uw woord hebben in onze eigen taal. Dat we het kunnen lezen. Heren, dank u wel dat het uw geest is die dat woord ook weer steeds openvouwt. En ons steeds weer nieuwe dingen laat zien van uzelf. Heren, zegen ons ook dan rijk met dat rijke woord. Bidden we, Heren, niet omdat we het verdienen. Heren, maar pleitend op de genade die u hebt geschonken in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In zijn naam alleen. Amen.